Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen, als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte wat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou het niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam. Na de preek zingen we opwekking 176, U bent mijn schuilplaats, Heer. De preek die ik u wil voorlezen is van dominee Gerkema uit Amersfoort. Gemeente van Christus. Jesaja 53 is een heel bijzonder hoofdstuk. We kennen het niet alleen uit het Oude Testament, waar het uiteraard in staat, maar ook van de geschiedenis van de Ethiopiër uit de eerste eeuw, waar Handelingen 8 van vertelt. Hij was uit Jeruzalem teruggekomen met een boekrol van Jesaja. En als je hem in beeld krijgt, zit hij net dat gedeelte te lezen wat wij gelezen hebben, Jesaja 53. Die passage had hem in de greep gekregen. En dat is niet verwonderlijk. En hij vraagt aan een voorbijganger, laat dat nou net een van de apostelen van Jezus zijn. Hij vraagt aan Filippus: over wie heeft die profeet het eigenlijk? Over zichzelf of over een ander? Het is niet te begrijpen dat 500 jaar voordat Jezus werd geboren, dat zo werd neergeschreven. En je wordt er ook zo ingezogen in dat hoofdstuk, met dat wij en ons. De ons verguisd en geminacht. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden doorbroken. Als je gaat lezen in Jesaja 53, dan zit je er eigenlijk al heel snel middenin. En als je dan gaat letten op degene om wie het in het hoofdstuk draait, dan word je geconfronteerd met iemand die bitter lijdt. Zoals je een aidspatiënt ziet, of iemand die weggeteerd is door kanker, of iemand met verminkte handen en voeten door lepra. Je hebt eigenlijk de neiging om de andere kant op te kijken. En andersom, degene die bitter lijdt, die voelt zich ook heel snel bekeken. Ook dat proef je in Jesaja 53. En misschien realiseer je dat je op dat moment, dat je in de buurt van iemand die lijdt, zo gemakkelijk toeschouwer kunt worden. Of je voelt je een toeschouwer. Dat gevoel krijg je ook in Jesaja 53. Een machteloos gevoel. Met een mengeling van afschuw en medelijden. Dat je erbij staat zoals de mensen vroeger wel naar een publieke executie kwamen kijken. En in sommige landen gebeurt dat nog, zoals we weten. En dan sta je te kijken naar iemand die lijdt of sterft. Zoals we in het groot als westerse samenleving ook vaak in die toeschouwersrol zitten. Want veel leed van de wereld speelt zich toch voor onze ogen af. Met dank aan tv en het internet. De Europeaan als toeschouwer. En met een machteloos gevoel kijk je dan. Met ook de afschuw over wat er gebeurt. En met medelijden. Maar het is een machteloze afschuw. Het is een machteloos medelijden. Want wat kun je eraan doen? Dat is de sfeer die opgeroepen wordt in de eerste helft van deze profetie over de lijdende knecht. Veel verder dan een mix tussen afschuw en medelijden kom je niet. Zoals veel toeschouwers zich gevoeld hebben aan de voet van het kruis waar Jezus hing en die andere twee. Wat konden ze eraan doen? Maar dan komt de volgende stap. Machteloosheid is niet het laatste woord in Jesaja 53. Het eigenaardige is dat onze betrokkenheid in de volgende stap nog intenser wordt. Je blijkt veel meer te zijn dan een toeschouwer. Want ook jouw lijden wordt ter sprake gebracht. Jouw pijn en jouw verdriet en jouw teleurstellingen. En nog verder gaat het. Nog een laag dieper dan pijn en verdriet. Het is de laag van zonde en schuld. Waarmee je dus ook oploopt tegen je eigen gedrag, je verkeerde keuzes, of dat je het erbij hebt laten zitten. Het zijn de dingen in je leven waarvoor je maar al te vaak schaamt om het aan een ander te vertellen. Voel je dat je zo in een paar stappen helemaal in deze lijdensgeschiedenis betrokken wordt? Even misschien denk je dat je toeschouwer bent, maar in het volgende moment gaat het over onze ziekte en onze zonde. En dan komt die verwonderlijke koppeling tussen die ene en die vele daaromheen, waar wij dus tussen staan. Want het lijden van die ene mens hangt heel nauw samen met jouw ziekte en jouw zonde. Want die verschoppeling draagt alles in onze plaats, zo lees je. Dat is de ontknoping van vers 4 en vers 5. Dat centrale vers. En als je het hele knechtslied leest, het knechtslied, want zo wordt het wel genoemd, het lied van de lijdende knecht, dan merk je dat dit eigenlijk een verlossingslied is. De knecht offerde zijn leven voor onze schuld. Je had het van tevoren niet kunnen bedenken dat het zo zou gaan lopen. Als je in het begin geconfronteerd wordt met iemand die een en al lijden is, dan is juist deze kwetsbare, deze lijdende en stervende mens jouw lijden, die jouw lijden en schuld in zich opneemt en afvoert. Zoals een zondebok die vroeger de woestijn in werd gestuurd. Dit is geen menselijke oplossing, want als mens sta je bij pijn en zonde machteloos toe te kijken. Als je wat kunt helpen, prachtig natuurlijk. Het is mooi als je iets kunt rechtzetten of iets kunt helen. Maar hoe vaak kom je tegenover ziekte, zonde, verdriet en pijn nou echt veel verder dan het machteloze gebaar van een toeschouwer? Maar dat toppunt is natuurlijk, en dat zien we in Jesaja 53, dat de lijdende de hulpverlener wordt. En dat jouw pijn, frustraties en zonde en schuld worden aangepakt. Dat is een onbestaanbaar verhaal zolang je tussen de mensen blijft. Het bevrijdende van Jesaja 53 is dat God ons tegemoet komt in onze machteloosheid. En alles wat daar vervolgens nog achter vandaan komt. Zo zou ik ook vers 10 willen binnenlopen. Daar lees je dat deze lijdensknecht, lijdensweg, de trouwe knecht die plaatsvervangend lijdt, in Gods hart is opgekomen. God wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Het is soms een beetje moeilijk om de goede klemtoon hier te leggen. Je zou kunnen zeggen, God wilde hem breken. Maar misschien mag je ook zeggen, God wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij maakte hem ziek. God koos deze onberispelijke knecht om lijden en zonde af te voeren uit het mensenleven en uit de wereld. Zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. God gaat zijn weg met deze knecht. En ook deze knecht gaat zijn weg met God. Dat hoor je in het tweede stukje van vers 10. Het gaat over de gehoorzaamheid van de knecht. Hij offerde zijn leven voor hun schuld. En dat is ook het belang in die geschiedenis uit Handelingen 8. Niet toevallig dat juist bij de lezing van dit hoofdstuk de nodige bellen gingen rinkelen bij de Ethiopiër. Want je wordt in dit diepe knechtslied ook onontwijkbaar geplaatst voor de diep lijdende mens. En wie raakt dan niet in verlegenheid? Om in hem vervolgens geconfronteerd te worden met je eigen ziekte en je eigen zonde. Want zijn lijden en zijn afzichtelijkheid is ten diepste de onze. Het is alsof iemand in jouw kleren wegloopt. Die werking heeft Jesaja 53. Zijn afzichtelijkheid, waarvan je de andere kant op gaat kijken, dat is de mijne. En dan, hij neemt het in zich op en voert het af. Dat is het vreemde goddelijke verhaal van onze verlossing van lijden, van ziekte, van schuld en zonde. Het menselijk verhaal van een menselijk verhaal van vergelijkbare orde is daar niet tegenover te zetten. Dat is het unieke van het goddelijke verhaal van vergeving van zonde en schuld. En die Ethiopiër die stelt een hele goede vraag die zich aan je opdringt vanuit dit gedeelte. Wie is toch deze knecht waarvan de profeet spreekt? Zegt de profeet dit nou van zichzelf? Maar dan denk je direct achteraan, dat kan toch eigenlijk niet? Hij is zo bijzonder dat je je niet kunt voorstellen dat de profeet het hier over zichzelf heeft. Of gaat het over het volk Israël, zoals ook wel is gesuggereerd? Als Ethiopië deze vraag stelt, is gelukkig een van de discipelen door de Heere God in de buurt gebracht van deze hoogwaardigheidsbekleder. Filippus predikte Christus, zo lees je in de vertaling van het NBG. Een betere onthulling van de lijdende knecht uit Jesaja 53 laat zich ook niet denken. Dat maakt wel dat je ook hier bij de lezing van Jesaja 53 onder de indruk komt van het feit dat de schrift zo eens geestes is. En schrijft dat met een hoofdletter. Wat is deze geschiedenis van de lijdende knecht een voorafbeelding van de lijdensgeschiedenis van onze Heer, die de gestalte van een dienstknecht aannam? Hier in deze cruciale geschiedenis, waarin we zo met het lijden van onszelf, van de wereld en van Christus worden geconfronteerd, merk je hoe eenstemmig het evangelie is. Opnieuw met een hoofdletter. Dat God door de profeten al schetsen gaf, die we vanuit de definitieve tekening in het evangelie hartelijk herkennen. En dat zou ik ook zeker willen zeggen van deze lijdensgeschiedenis uit Jesaja 53. Dit lied van de knecht, waar we niet onderuit komen. Het lied dat ons onderdompelt in de confrontatie met het lijden ten dode toe, om langs die diepe weg met Christus op te staan, tot een nieuw leven. Amen.